Zwammerdam.
Goedemorgen allemaal en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsradioprogramma op Radio Salto. Vanwege de veiligheidsmaatregelen nog steeds niet in de echte radiostudio, maar in onze draagbare studio opgezet in Crea in Amsterdam. Iets in geuren en kleuren vertellen is een bekend spreekwoord. Maar wat nou als we het omdraaien? Want wat vertellen geuren en kleuren aan ons? Daarover gaan we het vandaag hebben met twee onderzoekers die allebei bezig zijn met kunst. De een doet dat op een heel microniveau door onderzoek te doen naar kleurstoffen. En de ander onderzoekt geur op een niveau dat kunstwerken zoals schilderijen misschien wel overstijgt. Een beetje gek misschien, want zowel zien als ruiken zijn natuurlijk twee zintuigen die in eerste instantie niet zo goed lijken samen te gaan met het medium radio. Jullie luisteraars zullen dus jullie fantasie en misschien af en toe jullie zoekmachine bij deze aflevering moeten gebruiken. Mijn eerste gast is Mimi Den Uyl. Ze heeft scheikunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is nu bezig met het behalen van haar PhD bij het Van het Hof Instituut voor Moleculaire Wetenschappen. Dit doet ze binnen het multidisciplinaire onderzoeksproject Too Cold, oftewel Toolbox for Studying the Chemistry of Light-Induced Degradation, waarbinnen zij zich focust op kleurstoffen. Welkom Mimi.
Hallo.
Ten tweede zit Caro Verbeek hier aan tafel. Zij is een oude bekende van Radio Zwammerdam, want rond 2016 was ze columnist voor dit programma. Maar nu ga ik haar interviewen over haar eigen onderzoek. Caro is als kunsthistorica gespecialiseerd in de geschiedenis van geur, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit jaar schreef ze haar proefschrift getiteld Ruiken aan de tijd, de olfactorische dimensie van het futurisme. Naast haar academische werk geeft ze lezingen en workshops, organiseert ze geurrondleidingen voor musea zoals het Rijksmuseum en voor andere instellingen en is ze curator bij het olfactorische cultuurprogramma Odorama in MediaMatic. Welkom Caro.
Dankjewel.
Verder zit ik hier in het gezelschap van mijn mederedacteuren Anke Spekman en Henok Tesfay. Anke is vandaag mijn co-presentator en de techniek ligt in de betrouwbare handen van Henok. En ik ben Bobby Uylen. Anke, heb jij een favoriet kunstwerk?
Oh ja, ik ben wel heel erg fan van Marina Abramović. Dus ik heb ooit in Belgedo bij haar overzicht tentoonstelling mocht zo tussen twee naakte lichamen doorlopen. Wat zij ooit ook met Oulai heeft gedaan.
Ja.
Dus dat is misschien wel mijn favoriete kunstwerk.
Oh ja, nou ja, dat is ook weer een heel ander soort kunstwerk dan wat we vandaag gaan bespreken. Mimi, laten we beginnen bij jou. Kun je iets meer vertellen over Too Cold? Ik heb begrepen dat het heel interdisciplinair is en dat het heel veel verschillende toepassingen heeft.
Ja, klopt. Too Cold wordt uitgevoerd door de UvA en de VU. We zijn twee PhD's en één postdoc en onder leiding van een flink aantal professoren. En Too Cold is opgezet eigenlijk om lichtdegradatie beter te begrijpen binnen de kunstwereld. Alleen lichtdegradatie, dus het degraderen van moleculen doordat er licht op schijnt, dat gebeurt niet alleen op kunstwerken natuurlijk, want licht is niet alleen daar in musea. Dus zijn er veel verschillende soorten disciplines die daar ook wel interesse in hebben. Dus het is een samenstelling eigenlijk van onderzoek naar voedsel, naar kunst, maar ook bijvoorbeeld naar waterzuivering. Hoe kan je water zuiveren met behulp van licht? En dus het is een ontzettend leuk interdisciplinair project, ja.
Ja, want dat als voorbeeld van voedsel noemde jij Chicken Tonight. Dat is iedereen waarschijnlijk wel bekend. Wat heeft lichtdegradatie te maken met Chicken Tonight?
Nou, dat is een leuke vraag, ja. Chicken Tonight, dat is een, dat weet iedereen hopelijk wel, maar dat is een mooie gele curry die je kan kopen in een glazen pot. En kijk, er zijn natuurlijk verschillende soorten degradatie die optreden bij voedsel. Dus als je het gaat hebben over heel vers voedsel wat je koopt in de supermarkt, daar zal het eerder iets gebeuren dat het bijvoorbeeld bedorven raakt of dat soort dingen. Maar langdurige producten die je langdurig kan bewaren, zoals bijvoorbeeld Chicken Tonight of iets anders wat lang op de kasten, op de shelf staat, daar komt natuurlijk continu een bepaalde lichtdosis op. En als dingen transparant zijn, zoals bijvoorbeeld de glazen pot van Chicken Tonight, dan kunnen die kleurstoffen in de of kleurstoffen of voedingsstoffen in de Chicken Tonight best wel een beetje degraderen door licht. Dus die kunnen dan hun kleur bijvoorbeeld verliezen. Nou ja, als een Chicken Tonight binnen een week zijn kleur verliest, dan kan je dat natuurlijk maar een week eigenlijk op de op de shelf laten staan. Want heel veel mensen zullen dan niet die Chicken Tonight meer gaan kopen.
Ja, als en het beige potje is, dat is toch wat minder aantrekkelijk.
Ja, dat is ook iets minder aantrekkelijk inderdaad dan dat mooie geel van Chicken Tonight. Maar bijvoorbeeld als je thuis bewaart en een leverancier zegt natuurlijk altijd van, nou, dit is houdbaar tot 2022 misschien wel als je dat nu koopt. Als dat dan eerder er niet goed uitziet, dan zullen mensen dat veel eerder natuurlijk weggooien. Dus dat zijn dingen waar vooral uit voeding wordt daar veel aan gedaan om te zorgen dat, nou ja, dat producten niet natuurlijk worden weggegooid en dat dat lang mee kan gaan.
Ja, en hoe ziet zo'n onderzoek er in de praktijk uit? Dus wat doe je eigenlijk in het lab om dit te onderzoeken?
Nou, wat we eigenlijk doen is, lichtdegradatieonderzoek is best wel ingewikkeld. Omdat vaak als je bijvoorbeeld, stel je hebt die Chicken Tonight, er zitten heel veel soorten moleculen in. Waaronder nou ja, bijvoorbeeld, we zeggen 20 kleurstoffen en wel 30 vitamines. En nog wel, ontzettende...
Is ook een molecuul?
Is ook een molecuul, okay. Exact. Ja, er zijn allemaal kleine samenstellingen, allemaal molecuultjes. En die zullen allemaal afbreken. En nou ja, als je bijvoorbeeld een stuk Lego hebt met 6 stukken Lego's en je gaat daarop slaan, dan zullen er af en toe stukken Lego van dat stukje afvallen. En dan kan je best wel verschillende soorten combinaties overhouden van dat ene stukje Lego. En dat betekent eigenlijk dat je dus één molecuul heeft misschien wel 10 of 20 degradatieproducten. En om dat heel goed aan elkaar te binden, moet je ze eigenlijk apart hebben voordat je ze gaat degraderen. Anders dan heb je een heel groot mengsel met nog meer soorten componenten die je niet uit elkaar kan halen. Dus wat wij proberen te doen is eigenlijk een systeem maken waar jij bijvoorbeeld met je Chicken Tonight aankomt, waar wij ervoor zorgen dat we per component in die Chicken Tonight weten wat voor soort degradatieproducten dat heeft. En dat systeem dat zijn we eigenlijk aan het bouwen.
En dat is dus een heel algemeen systeem wat je eigenlijk kunt gebruiken om in principe alles te dateren waar licht opkomt.
Ja, precies, precies. Dus bijvoorbeeld zouden we ook een sample van een schilderij bijvoorbeeld hebben van met bepaalde kleurstoffen die daar in voorkomen. En kunnen we dus zien, oh, deze kleurstof die vervalt zo snel, die vervalt op een minder hard tempo. En dan kunnen we die kennis van die vervalsnelheden, die kunnen we dan misschien gebruiken om iets dus te dateren bijvoorbeeld. Of te zeggen, ja, hoe oud het is.
Ja, want jij doet binnen Toekold dus specifiek onderzoek naar de invloed van blootstelling aan licht op kleurstoffen in kunsthistorische en culturele objecten. En zoals je al zei, is dat in dat onderzoek naar degradatie van kleurstoffen heel belangrijk bij het dateren van een kunstwerk. En zijn jullie eigenlijk bezig met een helemaal nieuwe methode om dat te doen? Want hoe wordt nu meestal onderzoek gedaan naar de leeftijd van een kunstwerk?
Nou, het is eigenlijk best wel lastig om een kunstwerk überhaupt te dateren. Want vaak als mensen nu een kunstwerk dateren, wat nou ja, van de afgelopen kortere periode is, laten we zeggen 500 jaar vanaf van nu tot naar
dat klinkt niet als een heel korte periode.
Is een lange periode, maar daar hebben we best wel veel informatie over. We weten veel over, nou ja, er is veel geschreven, dus we weten. Nou ja, we kunnen dingen in context plaatsen door heel veel extra informatie. Dus vaak is de datering hangt voornamelijk daarvan af. En van hoe het schilderij er natuurlijk uitziet. Ziet het eruit als een echte Van Gogh of een echte Rembrandt of dat soort dingen. Maar als je het gaat hebben over hele oude objecten, dan zou je daar ander soorten methodes voor kunnen gebruiken. Dus echt wel heel oud, bedoel ik echt wel duizenden jaren oud. Dan kan je gaan kijken naar, in plaats van naar moleculen, kan je naar atomen kijken. Dus het aller kleinste deeltje wat er is. Dus één atoom. Of nou, dat is niet waar, zijn nog kleinere deeltjes. Maar één atoom is een koolstofatoom of een waterstofatoom. En zo'n koolstofatoom, die vervalt ook. Dus die vervalt. De kern van een atoom kan ook vervallen naar mate dat jaren vorderen, zeg maar. En aan de hand van die vervalsnelheid kan je dingen ook dateren, dus voor duizenden jaren. Dus dan kijk je eigenlijk nog naar iets kleiners nog dan het molecuul.
Ja, want ik vond dat dus heel erg tegenintuïtief klinken. Dat je op atomair niveau minder exact bent dan op moleculair niveau, terwijl een atoom kleiner is. Dat is misschien heel alfa van mij om zo te denken. Maar waarom is het zo dat je, als je naar moleculen kijkt, eigenlijk toch een exacter beeld krijgt?
Nou, ik denk wel dat, zeg maar, je zal wel echt een exacter beeld krijgen. De spreiding zal minder groot zijn. En dat komt voornamelijk doordat je hebt het over minder lange periodes natuurlijk. Weet je, en als je het over 300 jaar geleden hebt, 1700 nog iets, dan en je gaat kijken naar die moleculen, dan is de verhouding van die moleculen, dus hoe die dan over de tijd zich hebben ontwikkeld, dat is zo specifiek, hangt het af van die reactiesnelheden, dat je dat dus wel ietsjes meer op die timing kan doen. Plus, je kan eigenlijk niet de 300 jaar na zitten, want ja, dan zit je in het nu. Dat is sowieso, dat weten we in ieder geval niet.
Ja.
En met die atoomkernen is het zo dat de snelheid is natuurlijk een soort van gemiddelde, maar je kan op een ander niveau zijn begonnen eigenlijk. Dus dat er net al iets te veel van het ene isotoop is. Dat is hoe dat al wordt gedaan. Mm-hmm. Dus de atoomverhouding dan een ander. Dus daardoor krijg je eigenlijk... Dan is er dus een grotere spreiding. Dus gewoon een grotere onzekerheid. En het is wel zo dat als je korter gaat kijken in de tijd, dan wordt die spreiding ook iets minder groot. Maar we hopen dat we met moleculen, dus met die mengsels eigenlijk, nog beter te kunnen te pinpointen.
Ja, en hebben jullie al nieuwe ontdekkingen gedaan door op dit moleculaire niveau te kijken? Heb je al een meesterwerk ontdekt? Een verborgen meesterwerk?
We hebben helaas nog geen meesterwerk ontdekt, nee. Nee, kijk, wat we nu eigenlijk heel erg kijken is van, we hebben natuurlijk, licht is de allerbelangrijkste factor in ons onderzoek. Maar ja, je kan je ook wel voorstellen, waar hangt dat schilderij dan? Hangt het dan heel dicht bij het raam of heeft iemand het in zijn dress op? Ergens achter in zijn kamer staan of in een kamer zonder licht, dan zal je veel minder degradatie hebben. Dus dat soort patronen proberen we nu wat iets meer onze vinger op te leggen eigenlijk. En ook te kijken van, oh, als er veel zuurstof is of weinig zuurstof, wat gebeurt er dan? Dus we proberen eigenlijk heel erg te kijken naar dat licht in combinatie met andere factoren, hoe dat dan die snelheden eigenlijk effect.
Ja, en wat zijn de praktische gevolgen van dit onderzoek voor de wereld van kunstgeschiedenis en kunstrestauratie?
We hopen dat dit onderzoek voor sommige objecten of schilderijen een bepaalde een datering zou kunnen geven. Dat deze methode dat kan bevestigen. En ook voor andere schilderijen waarvan we misschien eerst hebben gezegd van, nou, dit is sowieso niet, want kijk naar deze kleurencombinatie, dat wij kunnen zeggen, maar wacht even, aan de hand van al die producten die we hebben gevonden, kunnen we daadwerkelijk zeggen dat het schilderij er ABC uitzag. En dan kunnen we dat kunnen we dan delen met de wereld.
Ja, dus het kan zijn dat jullie onderzoek aantoont dat de kleuren van een schilderij heel anders waren bedoeld misschien, of heel anders eruit zagen toen het schilderij gemaakt werd, veel feller of zelfs een totaal andere kleur dan hoe wij het schilderij nu kennen.
Ja, ja, zeker, zeker. En dat zie je veel in de schilderijen van Van Gogh. Wat je in de schilderijen van Van Gogh heel erg ziet, is dat er vaak kleuren zien er vaak een beetje gek uit. Weet je, de lichaamskleur van Van Gogh, die is in een aantal schilderijen vaak groen. Dat je denkt, nou,
bij zijn zelfportretten.
Bij zijn zelfportretten, exact. Ja. En dan denk je, weet je van, nou, weet je, was hij niet lekker? Of wat was er met hem aan de hand? Maar wat we vaak zien, is dat die kleuren die hij heeft gemengd om die kleur te krijgen, Die vervielen eigenlijk. Dus het groen wat hij daarin gebruikte en het rood dat hij daarin gebruikte, die mengde die op zo'n manier samen dat de kleur was die hij gebruikte. Maar de rode kleurstof die verviel, best wel snel eigenlijk, zelfs in zijn leven al, dat er dus op een gegeven moment alleen maar groen over was. Dus daarom zijn heel veel van die portretten, denk je, nou, dit ziet er, is dit echt wat hij heeft bedoeld of niet? En er zijn zelfs aanwijzingen dat het zo snel gebeurde, dat hij binnen zijn leven al wist dat zijn zelfportretten groen werden, omdat hij dus erachter kwam van, hey, dat rood, dat gaat weg. Dus hij deed daar ook zelf dingen aan. Deed dat hij bijvoorbeeld extra veel rood in zijn schilderijen stopte om dat proces te vertragen. Maar ja, we zijn natuurlijk nu zoveel jaar later dat we datzelfde proces nu eigenlijk in veel van die schilderijen zien.
Ja, dus misschien zijn er hele groepen kunsthistorici gepromoveerd op het kleurgebruik van Van Gogh, op wat het betekent dat hij zichzelf groen schilderde, terwijl dat eigenlijk gewoon een soort chemische toevalligheid blijkt te zijn.
Dat zou best wel kunnen, ja.
Ja, dat heb ik niet opgezocht, hoor, dus dat weet ik niet. Nee. Maar dit roept natuurlijk wel heel veel vragen op voor kunsthistorici en voor restaurateurs. Want wat is dan het originele kunstwerk? En moeten we misschien dan kunstwerken gaan restaureren naar hoe ze eruit zagen toen ze net gemaakt waren? Want dat zou dan wel heel ingrijpend kunnen zijn.
Ja, daar ben ik het ook echt mee eens. Ja. Ik denk dat de informatie geven aan de kijker, de persoon die het schilderij bekijkt, dat je kan aangeven van hey, dit schilderij, dat was misschien zo bedoeld, dat we daar misschien iets voor informatie aan toevoegen. Maar het lijkt me inderdaad het lijkt me heel sterk om zo'n hele Van Gogh opeens te zeggen, nou, jij krijgt gewoon een andere kleur en dit is het. Dat lijkt me ook. Het is onwaarschijnlijk, want dan zet je ook heel erg met, als Van Gogh zelfs al wist dat het zo ontwikkelde, en dan heeft hij er ook, dan is hij daarvan ook bewust geweest. En zou hij dan hebben gewild dat al zijn schilderijen 300 jaar later, of nou, ja, dat is niet waar.
Ja, natuurlijk
jaar.
Ook nog eens hebben dat je zo'n prutser van een restaurateur hebt. dat het heel rare, heel lelijke zonnebloem wordt. Ja. Maar je noemde ook een voorbeeld eerder toen we met Steven hebben gepraat over een ladekast.
Ja. Ja, klopt. Er was een ladekast die ze hadden gevonden en die was eigenlijk volledig. Nou ja, er was wel duidelijk dat er sporen waren van bepaalde, nou ja, dat er bepaalde dingen op waren geschilderd, maar het was voornamelijk hout. En toen ze die sporen wat beter gingen onderzoeken, kwamen ze erachter dat het veel gedegradeerde kleurstoffen, dat ze dat daar vonden. En wat ze toen eigenlijk hebben gedaan, is die ladekast tentoongesteld en met een projector eigenlijk de kleuren daarop hebben geprojecteerd. Dus ze hebben een soort van kleur. Correctie gedaan aan de hand van licht. Om daar eigenlijk een. Om de mensen te laten zien van hey, dit was het idee achter deze ladekast. Ja.
Ja, ik wil eigenlijk even iets vragen. Wat ik me heel erg afvraag met deze kleurstof en dit verf, is daar ook een verschil in? Dus dat Van Gogh schilderde met een bepaalde verf en die kon dus van kleur veranderen. Als een schilder nu gaat schilderen, is dat proces nog steeds aan de hand of is verf inmiddels zo, heeft zo'n upgrade gehad dat niet meer van toepassing is?
Nou, eigenlijk is dat ook wel echt een leuke vraag. Zeg maar, als je naar bijvoorbeeld Van Gogh en Rembrandt gaat kijken, Van Gogh gebruikte heel veel organische pigmenten. En organische betekent niet biologisch of dat, maar binnen scheikunde betekent organisch eigenlijk dat het voornamelijk is opgebouwd uit koolstof, waterstof en zuurstof. Eigenlijk die organische elementen. Terwijl Rembrandt veel schilderde met metaalpigmenten. Dus met loodwit bijvoorbeeld. Dat is echt een kleurstof van Rembrandt. En dus er zijn, daar zijn verschillen tussen. Maar als je deze dag eigenlijk bijvoorbeeld de paars van Van Gogh wilt gebruiken, dan is het echt nog steeds mogelijk om aan die kleurstoffen te komen. Ze worden nu vaak wel, het zijn synthetische pigmenten, dus we hebben ze zelf gemaakt. We hebben ze niet uit bloemen of dat soort dingen gehaald. Die organische pigmenten, die worden nog steeds wel gebruikt. Bijvoorbeeld als je, je balpen, de blauwe balpen, die gebruikt nog steeds een kleurstof die kristalviolet heet. En die is ook, werd ook door de schilders van toen gebruikt. Dus de kleurstoffen die zijn eigenlijk zijn er genoeg, maar ze worden nog steeds wel gebruikt. Exact dezelfde, dat wil ik niet. Ik kan niet 100% zeker zeggen. Maar er is nog wel. We kunnen er nog niet omheen dat dingen degraderen eigenlijk. Dus
Ja. Caro, jij bent in je werk veel bezig ook met hoe musea eruit zouden moeten zien of wat de ervaring zou moeten zijn van een bezoeker in een museum. Wat zou jij een goede oplossing vinden voor dit origineel versus hoe het er nu uitziet probleem? Ja, of misschien is het geen probleem?
Ik houd me zelf als geurhistoricus en kunsthistoricus veel bezig met reconstructie. En dan natuurlijk multizintuigelijke reconstructie. Dus stel een kunstwerk, dat was pas vanaf 1850, had ook een geurige dimensie, bewust hè. Dan is het natuurlijk heel vreemd als je dat kunstwerk laat zien, of er foto's van laat zien en erover praat, zonder het over die geur te hebben, zonder die geur waar te nemen. Dus in die zin is moleculair onderzoek ook heel belangrijk voor mij. Ik werk samen met scheikundigen, ik ben zelf geen scheikundige. Want je kan door middel van moleculaire archeologie achterhalen welke stoffen er ergens gebruikt zijn. Bijvoorbeeld zelfs in een 2000 jaar oude parfumfles. ja. waar geen residu meer in zit. Kun je een heel klein beetje van de wand schrapen, analyseren met een gaschromatograaf. Ik weet niet of jullie ook gaschromatografen, ja, uiteraard.
Ja, die hebben ze ook. Ja, ja,
willen jullie misschien uitleggen voor de niet-chemici wat dat is?
Nou, misschien kun jij dat het beste. Nou,
chromatografie is... mijn onderzoek gaat voornamelijk over chromatografie. Chromatografie is... chromo is kleur. Het komt origineel van het scheiden van kleuren. En wat chromatografie eigenlijk is als je een mengsel hebt, waar dus alles zeg maar met elkaar in zit, dan, en je maakt er een foto van, dan is die foto, heeft alle informatie in één keer. En dat is eigenlijk heel onhandig, want je wilt van elke stof juist weten wat het is. En als je alles tegelijk krijgt, dan kan je daar eigenlijk niks mee. Dus om daar iets mee te doen, moet je ze eigenlijk van elkaar scheiden. En dat is eigenlijk chromatografie. Gaschromatografie is dat in de gasfase. Dus dan heb je gewoon een hete kolom en daar gaan dingen doorheen. En ik zelf werk met vloeistofchromatografie. Dus de dingen die niet in de gas kunnen, die doen we eigenlijk met vloeistofchromatografie. En wat je eigenlijk doet, elk molecuul heeft zijn eigen karakter. En aan de hand van dat karakter zijn ze langer of korter in de scheiding. Omdat ze net goed matchen met waar de kolom van is gemaakt. Dus wat ik altijd als voorbeeld geef is een hele lange barstrip. En die gaat met een groep vrienden. En je komt allemaal op een andere tijd thuis. Want de ene die vindt het niet zo leuk en die ander vindt het superleuk. En elke persoon komt later. Iedereen heeft zijn eigen karakter. En dan op één voor één komen ze eigenlijk de kolom uit. En wat je dan kan doen, dan heb je ze eigenlijk één voor één. Maar dan moet je ze nog wel analyseren. Dus dan moet je nog wel weten wat het is. En dan wat we dan doen is, of we maken er een lichtfoto van. Dus we kijken van, hey, wat is de absorptie ervan? Dus wat voor soort bindingen zitten erin? Of we doen eigenlijk een soort van heel erg advanced wegen. Dus we kijken, wat is precies de massa van dit molecuul? En wat kunnen we ermee? Dus dat zijn eigenlijk, ja, chromatografie is dus het scheiden van stoffen en daarna het eigenlijk analyseren, ja.
En dat laat jij dus voor je doen. En op basis daarvan reconstrueer je geuren.
Ja, omgevingsgeuren of meer eenvoudige geuren. Dus je kan op verschillende manieren geuren uit het verleden achterhalen en recreëren of reconstrueren. Eén ervan is dus die scheikundige methode, chromatografie.
Ja, want ik kan me voorstellen dat dat wel werkt als je een oude parfumfles hebt. Maar bij een omgevingsgeur lijkt me dat iets...
Dat is lastiger, dat want die zijn verdwenen. En wat natuurlijk ook nog zo is, als je dus een parfum analyseert op die scheikundige manier, de topnoten, de meest lichte, vluchtige moleculen, zijn al verdwenen. Dus je hebt dan eigenlijk alleen nog maar hart- en basisnoten. Dat zijn letterlijk zwaardere moleculen, die zijn nog niet vervlogen. Dus je moet dan op basis van kennis over, deze soorten topnoten, dat zijn vaak citrusvruchten, die pasten bij deze hartnoten, zoals patchouli. Daar wordt vaak bergamot bij gebruikt. Dus dan moet je ook het aanvullen met kennis. Maar wat ik heel spannend vind, en ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt, Mimi, is dat je neus is natuurlijk ook een heel geavanceerde gaschromatograaf. Dus ik snuffel in depots. Ik steek overal mijn neus in. Oude apotheken, musea, beurzen. En dan vraag ik gewoon, mag ik even in dat Egyptische parfumflesje ruiken? En nu word ik ook uitgenodigd. Wil je even aan onze mummie ruiken?
Hoe ruikt een mummie?
Ja, vaak werden die gepreserveerd met heel geurige stoffen zoals harsen.
Dus die ruikt eigenlijk best lekker?
Dat kan, als het goed gepreserveerd is, ontzettend lekker ruiken. Eigenlijk als een huidig parfum.
Oh ja.
Ja, een heel chic, zwaar parfum.
Heb je ook wel eens een parfum wat je het laten reconstrueren zelf gedragen, omdat je het zo lekker vond?
Nou, er is wel een parfum waarvan ik vaak een reconstructie draag, maar die is dan ook nog op de markt. Dat is Tabac Blond van Caron uit 1919. En dat ruikt een beetje naar hooi en sigarettenrook. En dat was omdat vrouwen toen voor het eerst gingen roken. Dus dat parfum, dat mengde zich met het olfactorische aura, oftewel de geuren die vrouw uitwazende. En in dat parfum zit een fantastisch molecuul. Ja, je kan ook favoriete moleculen hebben. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Isobutylquinoline. En dat is echt een designmolecuul wat gemaakt is om abstract te ruiken en een beetje naar rook en naar hooi. Heb jij misschien een favoriet molecuul, Mimi?
Nou, ik heb niet echt favoriete moleculen, maar er zijn wel een aantal waar je op een gegeven moment Nou ja, die hebben we dan gekozen als modelstof. En nou ja, kristalviolet is wel die ene die je dus ook in je balpen hebt. Dat is wel eentje die ik nu, waar we nu zoveel mee doen. En nou ja, dat je zoveel ervan weet, dat je op een gegeven moment ook denkt van ja, nou ja, misschien dat deze toch wel een beetje mijn favo is. Maar die van jou klinkt ook wel heel spannend.
Dat is ook wel leuk, hè?
Maar die kende je nog niet?
Nee, die kende ik nog niet. Ja. Ja,
het is echt een parfum, ja, een molecuul wat alleen in parfumerie wordt gebruikt. Maar wat wel heel leuk is, is dat veel van de stoffen die van oudsher, vanaf de 18e eeuw, in reukwaters en parfum worden gebruikt, ook in de schilderkunst worden gebruikt. Dus tragakant en allerlei gommen en harsen, vernissen, die ruiken vaak ontzettend lekker omdat ze uit bomen komen. En bomen hebben geurstoffen in hun bast om zichzelf te beschermen tegen ziektes, tegen insecten. Ja, die ruiken zo heerlijk. Die kun je ook in parfums verwerken. Dus ik zie heel veel overeenkomsten eigenlijk ook tussen onze onderzoeken.
Ja, want Karel, je bent in eerste instantie ben je afgestudeerd als kunsthistorica. En daarbinnen heb je gespecialiseerd in geur. Dus je bent geurhistoricus. Voor zover ik weet, de enige in ieder geval in Nederland. Hoe ben je in deze niche terechtgekomen?
Ja, dat was echt toeval. Dat is echt zo'n moment geweest. Dat was 19 jaar geleden, om precies te zijn. Als kunstgeschiedenisstudent bezochten wij met de groep eindexamenstudenten de Biennale van Venetië. En wij kwamen binnen en er hing een hele kruidige, penetrante lucht. En ik was zo geïrriteerd. Ik dacht, nee toch. De curatoren hebben een feestje gehad, een lekkere rijsttafel of zo. En nu moet ik in deze lucht naar de kunst gaan kijken. Dit verstoort mijn esthetische blik. En toen honderden meters verderop kwam ik erachter dat de geur een kunstwerk was. En dat veranderde mijn complete kijk op kunst, maar ook op geschiedenis. Hè? Het idee dat kunstenaars dit misschien al eerder hadden gedaan, maar dat die geuren gewoon verdwenen waren, dat liet me niet meer los.
Ja, want die geur, dat was dus een heel ander soort ervaring dan die je kreeg als je naar de kunstwerken daar keek.
Nou, het deed een heel veel groter beroep op emotie. Ik was er emotioneel door. Maar
ja, want ja, eerst was echt geïrriteerd.
Maar later dus heel verrast. En ook het idee dat je er geen bordje onder kan doen. Dat je het niet op een voetstuk kan zetten. Je kan helemaal niet duidelijk maken dat die geur een kunstwerk is.
Ja.
En kunst is veel, ja, veel vaker op een metaniveau. En daar kun je een bordje bij doen. Dat kun je makkelijker omschrijven. Controleren. Je kan geuren echt niet controleren. En je hoeft er, het is ook heel anti-intellectueel in feite. Je hoeft er niks voor te weten. Wat vaak bij kunst toch wel het geval is. Dat je wat achtergrondkennis moet hebben. Dat hoeft bij geur niet.
Nee, je kan heel primair erop reageren.
Ja.
Ja. Voor we verder gaan lijkt het me goed om even eerst te luisteren naar de column van deze week. Die is geschreven door Maite Karsenberg. Zij is historica en schrijfster. En heeft voor ons een column geschreven die mooi aansluit bij jouw onderzoek, Caro. Dus laten we even luisteren.
The smells of the town included human excrement and unwashed bodies, along with tobacco, beer, coal smoke and the rich reek of horse. Deze zin las ik op pagina 1 van het boek The Making of Modern Britain. De auteur, de bekende Engelse journalist Andrew Marr, beschrijft deze geuren van het Victoriaanse stadsleven om te laten zien hoe ver die tijd van ons afstaat. They are very far and strangely near, schrijft hij over de Victorians. En dit geurenpalet van poep, ongewassen lichamen, tabak, bier, kolen en paard dient ter illustratie van dat eerste. Ze staan ver van ons af, want ze stonken een beetje, is eigenlijk wat Marr zegt. Ik las dit boek omdat ik als historica bezig ben met een biografie over de vergeten Nederlandse publiciste Geertruida Kaptein Muysken, een stoere vrouw van de generatie Aletta Jacobs. Kaptein Muysken woonde aan het einde van de 19e eeuw, maar liefst 20 jaar in Londen. En dus vroeg ik me af, hoe was het in Londen in die tijd? Hoe zag het straatleven er toen uit? Het moet een indringende ervaring zijn geweest om over straat te lopen in deze metropool, die met zijn bijna 6 miljoen inwoners destijds de grootste stad was die de wereld ooit gezien had. Maar hoe voelde het precies? Toen ik de introductie van Marr's boek las, was ik getroffen door die zin over de geur van de stad. Natuurlijk was ik me ervan bewust dat bijna alles anders was in dat verre 19e eeuwse Londen, inclusief de geur, maar hoe het precies had geroken, daar had ik nooit echt bij stilgestaan. Terwijl juist die zin voor mij een levendiger idee van de stad opriep dan de vele andere beschrijvingen die erop volgden. De geur mag dan een heel andere zijn geweest dan die wij nu gewend zijn. De beschrijving ervan bracht het Victoriaanse Londen ineens heel dichtbij. Want dat is hoe geur werkt, zelfs ingebeelde geur. Het is heel direct. Je maakt je meteen een voorstelling en er valt niet aan te twijfelen. Een geur is een onmiskenbare, acute sensatie. Wat gek eigenlijk, dacht ik bij mezelf, dat hieraan doorgaans zo weinig aandacht wordt besteed als het gaat om geschiedenis. Terwijl geur juist datgene is wat het verleden heel dichtbij kan brengen, dichterbij in zekere zin dan afbeeldingen of teksten dat doen. Ik wou dat ik als historica kon ruiken hoe een laat 19e-eeuwse Londense straat rook. En wat dat betreft, dat ik ook kon voelen hoe de stof van een 19e-eeuwse japon voelde en kon proeven hoe ingelegde andijvie proefde. Of, nou ja, misschien dat laatste liever niet. Waarom hebben historici zo weinig aandacht voor wat wel oneerbiedig de lower senses worden genoemd? Ruiken, proeven en voelen? Is dat niet juist een manier om heel direct, via de eigen zintuigen, vat te krijgen op het verleden? Maar een deel van die directheid is ook schijn. Wat wij ruiken, proeven en voelen, en welk onderscheid we daarin maken, is ook grotendeels bepaald door culturele factoren. Zo ben ik ervan overtuigd dat de 22e-eeuwse historici met dédain zullen opschrijven dat wij vieze 21e-eeuwers over straat liepen in de misselijkmakende geur van uitlaatgassen, sigarettenlucht, hondenpoep en synthetische cosmetica. Terwijl dit voor ons helaas heel normaal is. Hoe de mens geur beleeft is anders van tijd tot tijd en van plek tot plek, net als hoe tast en smaak worden geïnterpreteerd. Toch is er ook een bepaalde tijdloosheid aan deze directe zintuigelijke ervaringen en maken ze hoe dan ook onze beleving van geschiedenis rijker en toegankelijker. En daarom pleit ik hiervoor voor een groter palet aan historici. Olfactorische historici, smaakhistorici, audiohistorici, chemische historici en historici van de tast die gewoon alles willen aanraken. Ze zouden allemaal moeten bestaan en ze zouden ons beeld van de geschiedenis rijker kunnen maken. Zo kunnen we hopelijk in de toekomst niet alleen een schilderij van de Slag bij Waterloo bekijken in een museum, maar ook de geur ruiken van paarden, natte aarde en angstzweet, het geluid horen van een briesend paard en kreunende gewonden en de sensatie voelen van een priemende bajonet in je zij en de vochtig warme adem van een paard in je nek. Met een hologram van Napoleon erbij in perfecte kleurechtheid en de smaak van geronnen bloed in je mond is de ervaring compleet. Het verleden zal nog nooit zo dichtbij zijn geweest.
Ja, Caro, jij zat heel driftig mee te knikken bij de column op een paar momenten. Ik denk dat ze wel een paar dingen zei waar je het heel erg mee eens was.
Ja, en dan met name dat waarneming is heel sterk cultureel bepaald. Dus wij denken, als je een geur uit het verleden ruikt, dan ruiken wij wat mensen 200 jaar geleden roken. Dat is natuurlijk niet zo, dat klopt helemaal. En dat komt met name door verschillende associaties. Dus de geur van eau de cologne, wat jullie overgrootmoeders, mijn oma droegen, dat hele frisse parfum, dat was 100 jaar geleden een oorlogsgeur. Dat namen soldaten mee aan het front. Dat betekent dat je heel andere associaties hebt. En ook de grotere ideeën over perceptie. Als jij nog gelooft dat stank, en dat is duizenden jaren geloofd, dat stank ziektes veroorzaakt en niet ziektekiemen, zoals Pasteur ontdekte, dan is het heel wat anders om een riool te ruiken dan wanneer wij dat nu ruiken. Wij vinden dat onprettig, maar wij denken niet, oh jee, we gaan dood. Want ik heb nu een ziekmakende lucht geïnhaleerd. Dat is helemaal waar. En wat ook waar is, is dat geur inderdaad je wel dat gevoel geeft heel dicht bij het verleden te staan. En dat heet een historische sensatie. Huizinga heeft dat omschreven. Die betrok daarbij niet geuren, een beroemde cultuurhistoricus was dat. Wel de blik en ook reenactments van processies. En ik denk wel dat dat onmiddellijke gevoel, dat kan je misschien valselijk het idee geven dat je echt even in contact bent met het verleden. Maar het kan ons toch ook wel degelijk iets vertellen over het verleden.
Ja, want je bent nu, terwijl je dit aan het vertellen bent, en tijdens de column, zal ik even beschrijven voor de luisteraar, heb je kleine flesjes gepakt met een soort van witte staafjes, zoals je die ook wel ziet in parfumwinkels, waar je dan parfum op mag ruiken. En ik denk dat wij nu ook iets mogen gaan ruiken.
Ja, ik ga even mijn kapje opzetten, want dan ga ik even rondlopen en dan ga ik jullie er allemaal eentje geven. Of kunnen we dit doorgeven? Zou jij dit zo kunnen doorgeven? Ik heb er ook één voor de geluidsman, hoor.
Henok wordt ook niet vergeten.
Nou, deze compositie is de geur van de Slag bij Waterloo. Dus wat ook in de column werd genoemd. Maar ook het parfum wat Napoleon droeg. Dat kan je natuurlijk het gevoel geven van, jeetje, ik sta ineens op dat slagveld. Ik ruik paarden. Het is alsof tijd en plaats minder grote rol spelen. Hè? Je hoofd brengt jou gewoon naar een heel andere omgeving, omdat onze reukool verbonden is aan ons emotionele brein. Er zit natte aarde in, wat iets zegt over de omstandigheden uit die tijd, of niet uit die tijd tijdens die oorlog, het regende de hele tijd. Wat wel eens de reden geweest kan zijn dat Napoleon niet heeft gewonnen. Want zijn kanonskogels bleven steken in de modder. Dus je ruikt die natte aarde. Buskruid natuurlijk. En als je dan je realiseert, dat zit er nu niet in hoor, maar de geur van rottende lijken, dat is voor de mens een van de ergste geuren die bestaan.
Want, even als je heel historisch accuraat wilt zijn, waarom hebben jullie dat er niet ingedaan? Ik kan me ook wel voorstellen, maar ik ben benieuwd wat jullie afweging is.
Ja, je hebt natuurlijk niet zoiets als de geur van de Slag bij Waterloo, verschillende geuren. Wij hebben gekozen, ook om praktische redenen, voor de geur van de vluchtende Napoleon, die al een eind van het strijdtoneel vandaan is. Ook omdat, wij verspreiden dit in het Rijksmuseum. Als je daadwerkelijk de geur van rottende lijken gaat verspreiden in het Rijksmuseum, het gaat nooit meer weg. Dat zijn moleculen die blijven overal aan vastzitten. Die doordringen alles. We zouden emmers neer moeten zetten. Mensen zouden flauw vallen, mensen zouden gillend wegrennen, mensen zouden overgeven. Het is heel anders dan beeld, hè?
Ja.
Beeld, dat kan ook gruwelijk zijn, maar daar kun je iets makkelijker
afstand
van
nemen. Daar kun je voor distancieren. Je kunt je ogen dicht doen, maar je kan moeilijk je hele bezoek aan het Rijksmuseum je neus dichtknijpen.
Ja, dat zou op zich nog kunnen, maar je kan je er mentaal niet voor afsluiten. Van beelden kun je je makkelijker mentaal afsluiten. Je hebt zoiets als de esthetiek van het gruwelijke, wat tijdens de romantiek natuurlijk heel populair was. Maar de esthetiek van stank, de kunstenaars die ik onderzocht, die geloofden wel in de esthetiek van stank, namelijk de futuristen. Een kunststroming aan het begin van de 20e eeuw in Italië. En zij verheerlijkten juist stank.
En op wat voor manier deden ze dat?
Dat deden ze door geuren te verspreiden, maar er ook over te praten, tijdens poëzievoordrachten, tijdens bioscoopvoorstellingen, dansen. En de reden dat ze dat deden was omdat geur werd gezien als onbeschaafd. He, dus die deodorisatie, ontgeuring, die vond met name in de 18e en de 19e eeuw plaats. De bourgeoisie, die gebruikte geen parfums meer, die moesten zo geurloos mogelijk ruiken, dat was beschaving. Dus de futuristen, die vonden het juist wel fijn om tegen heilige huisjes te schoppen, juist de geuren te verspreiden die de bourgeoisie erotisch, dierlijk, kinderachtig vond, zoals paardenmest. Dat is een van de beste geuren voor de futuristen. Daarmee konden ze dus zeggen, voor ons is niet meer dat zintuig het belangrijkste, wat duizenden jaren in filosofie en kunst het belangrijkste is geweest. En B, we gaan jullie neuzen shockeren.
Ja, en jij hebt ook ontdekt dat sommige kunst, zoals wij die nu aan ons tentoongesteld krijgen, dat noemde je al even, dat die ook een olfactorische dimensie had. Als voorbeeld daarvan noemde je Marcel Duchamp, die van het urinoir. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, trouwens, nu je dit zo zegt, bedenk ik me, zou het urinoir wel schoon zijn geweest?
Zat ik ook aan te denken, inderdaad.
Maar dit gaat echt over intentionele begeuring door kunstenaars. En dat werd vooral gedaan in de periode die we nu kennen als de historische avant-garde, om de redenen die ik net noemde. Maar de surrealisten, Marcel Duchamp was dadaïst, surrealist, liet zich eigenlijk niet echt vangen onder één stroming. Maar hij ontwierp wel voor de surrealisten de tentoonstellingen. En die tentoonstellingen waren kunstwerken op zichzelf, waarbij alle zintuigen geprikkeld werden. Dat was het gehoor, natuurlijk het gezicht. Al werd dat gezicht, het kijken, juist altijd gedwarsboomd door Duchamp. Door het licht uit te doen, door touwen op te spannen. Geluiden werden, die waren te horen. Maar ook geuren werden verspreid. En tijdens de allereerste surrealistische tentoonstelling 1938... zat de dichter Benjamin Perret, die net terug was uit Brazilië, in een hoekje van de Galerie des Beaux-Arts met een verwarmingje, of een elektrisch kacheltje. En daar roosterde hij koffiebonen. Zo ruikt het hier nu ook een beetje. Al ruikt het ook naar de Slag bij Waterloo nog steeds. En dat de hele galerie rook daarnaar, net zoals de Biennale, zo naar die kruidenrook van een kunstwerk, wat ik nog niet eens heb benoemd. Dat was van Ernesto Neto, We Fishing the Time. En daar hebben maar liefst 3 mensen achteraf over geschreven, over die geur. Dus dat noem ik neusgetuigenissen. Dat vind ik ook heel belangrijk om onze taal te veranderen, want daardoor worden we ons meer bewust van geur. Simone de Beauvoir, die schreef in haar memoires dat de hele galerie naar Braziliaanse koffie rook. Man Ray schreef over wat hij had gezien, dat die dichter daar in de hoek die koffiebonen aan het branden was en dat er een geur vrijkwam. En Duchamp zelf zei aan het einde van zijn leven, in het laatste interview wat hij ooit gaf, er was iets heel bijzonders aan de hand met de tentoonstelling uit 1938. Want er was een geur van Braziliaanse koffiebonen te ruiken. En dat was een surrealistisch gedicht op zichzelf.
Nou, dat zijn ook niet de minste namen. Simone de Beauvoir en Man Ray en Duchamp zelf die daar dan over hebben geschreven al. Dus hoe komt het dan dat het toch zo onderbelicht is geweest lang? Nou ja, daar komt nu dus mede door jouw verandering in de kunstgeschiedenis.
Kunsthistorici, vooral tegenwoordig, en daar ben ik er ook een van, die worden vooral opgeleid om heel goed te kijken. En het kunstgeschiedenisboek en alle andere media die we hebben, die geven helemaal geen ruimte voor geuroverdracht. Dus zelfs als je het in een footnote zou noemen, wat helaas ook zelden gebeurt, dan valt dat niet op. Als we naar een foto kijken, ja, we zien die geuren niet. We moeten echt terug naar de primaire bronnen en kijken wat mensen er toen over zeiden. En dan aan de hand daarvan reconstrueren welke geuren gebruikt werden, maar ook wat die geuren in die tijd betekenden. Want zoals ook al uit de column bleek, die veranderen van functie en betekenis, die geuren.
Ja, en vind je ook in deze lijn dat eigenlijk elk museum iets met geur zou moeten doen?
Ik denk wel dat bijna elk museum iets met geur zou kunnen doen. En ik denk ook dat het heel goed is voor bijvoorbeeld inclusiviteit.
Ja.
Dus je kan mensen van other abilities toegang geven tot een verleden wat normaal alleen via de ogen toegankelijk is. En je vertelt ook een completer verhaal. He, want het verleden bestond niet alleen maar uit taal en beeld. En taal en beeld is nou juist hoe wij in musea en in academische kringen vaak kunst en geschiedenis benaderen. Dus dat geeft een veel completer doeftbeeld, zou ik zeggen. Geurbeeld.
Ja, want je hebt zelf ook meerdere keren geurrondleidingen georganiseerd in verschillende musea en historische gebouwen voor mensen met een visuele beperking. Hoe was dat? Hoe was die ervaring?
Ja, dat was geweldig. Ik moet trouwens ook nog even zeggen, deze geur van de Slag bij Waterloo is gemaakt door Birgit Sijbrands, een senior neus van IFF.
Een senior neus?
Een senior neus,
wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is dat een titel binnen het
vakgebied? Dat is een hele hoge titel. Dat betekent dat je heel goed kan ruiken en heel goed kan componeren. Ja, en voor het Rijksmuseum hebben we een hele geurrondleiding gemaakt. Onder andere met dus die geuren van IFF. Nu ben ik je hele vraag kwijt.
Nee, ja, ik was gewoon heel benieuwd hoe het was, zo'n
met blinden.
Die georganiseerde rondleiding. Hoe mensen reageerden. Ik kan me voorstellen, best emotioneel.
Dat klopt, ook. Ja. Mensen, ziende of niet ziende mensen, reageren allemaal best emotioneel. Want die geuren, die kunnen hele vroege herinneringen oproepen. Dus ja, de Slag bij Waterloo, hè, die geur komt nu niet meer voor. Maar dat parfum van Napoleon, 4711, Eau de Cologne, dat komt nog wel voor. Dus dan heb je meteen persoonlijke herinneringen, wat je dan kan verbinden aan een grotere gebeurtenis uit de geschiedenis. Maar wat er ook gebeurt, is dat mensen veel beter bepaalde objecten begrijpen. Denk aan een pomander. Niemand weet bijna meer wat een pomander is, maar dat was heel gebruikelijk tot eind 19e eeuw. Een zilveren sieraad, gevuld met geurstof of een ander metaal trouwens, wat je om je middel droeg. En als het dan ergens stonk, en herinner je je nog, hè, dat geuren kunnen dus ziektes veroorzaken, was het idee. Als het dan ergens stonk en het gevaarlijk was, dan bracht je dat bij je neus. En dan was je beschermd tegen de pest.
Oh, een soort mondkapje, maar dan eentje dat lekker ruikt.
Ja, en misschien zelfs nog wel veilig, want geurstoffen moet ik zeggen, die zijn heel antiseptisch soms. En die doden ook daadwerkelijk bacillen. Maar als je dan zo'n pomander bekijkt in het Rijksmuseum of waar dan ook, dat is prachtig belicht. Maar het ligt daar geurloos te wezen. En de primaire functie van dat sieraad wordt veel duidelijker als je mensen laat ruiken welke geuren erin zaten. En dat het daar dus ook voor bedoeld was. Dus dat draagt ook heel erg bij aan de ervaring van museumbezoekers.
Ja, en dit is eigenlijk een beetje een vraag voor jullie beiden. Wat zouden jullie graag veranderd zien in de toekomst van musea? Hebben jullie daar ideeën over op basis van jullie onderzoek? Bijvoorbeeld, wat vinden jullie... wat zegt jullie onderzoek over de essentie van een kunstwerk? Wordt die goed weergegeven zoals wij nu kunstwerken tentoongesteld krijgen? Of moet meer context worden gegeven, ook hoe het in het verleden misschien bedoeld was, hoe het gebruikt werd? Of denken jullie juist van, ja, die hele geschiedenis van het kunstwerk zit al in hoe het kunstwerk er nu uitziet, hoe het er nu bij ligt?
Ik moet zeggen dat ik ben niet kunsthistorica van origine en ik veel aan de wetenschappelijke kant. En de hele wetenschap rondom zo'n kunstwerk, niet alleen weet je, zeg maar, de kleurstof, maar ook de vernissen, hoe het wordt gerestaureerd. Dat soort processen vind ik heel ontzettend interessant, omdat dat heel erg dicht bij mij ligt. Maar ik ben één keer in het Rembrandthuis op zo'n rondleiding geweest, waar ze ook gingen uitleggen hoe dat dan werd geschilderd. En dat gaf zoveel diepte, vond ik, aan hoe je een schilderij ziet. Want ik ben veel in musea geweest, ook als kind. En een schilderij was voor mij altijd heel erg iets wat... Ja, dat was gewoon, het zag er mooi uit. Ja, ik kon me daar niet bij voorstellen hoe knap het was. Omdat je er al zoveel mee... Omdat je het misschien al zoveel ziet. De Nachtwacht was gewoon een schilderij. En dan kom je steeds meer te weten. En over de complexiteit van alles. En dat, van wetenschappelijk tot natuurwetenschappelijk tot alle wetenschappen ongeveer die er rondom staan.
Ja, dus een wetenschappelijke context kan een heel ander beeld geven aan jou in ieder geval van een kunstwerk.
En dat maakt het gewoon nog zoveel groter eigenlijk, om te weten hoe groot, wat er wel niet allemaal moest worden gedaan om dat dan te krijgen. Dat heb ik zelf wel erg. Dus ik denk dat dat wel nog een andere kant zou belichten. Ja,
ja.
Ja. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar al te zeer hechten wij waarde aan tekst voor informatieoverdracht. Hè? Heel intellectueel. En dan denken we, ja, maar dat andere, dat is maar subjectief. Maar we vergeten dat kennis alleen tot je kan komen via je zintuigen. En dat je dat ook kan contextualiseren. Dus dat heet nu embodied knowledge in de geesteswetenschappen, in andere wetenschappen ook. Dus ik denk dat als je in een museum het over een schilderij hebt, en wat jij net noemde, dat voorbeeld, knowing by doing, knowing by sensing, als je zintuigelijk je verhalen kracht bijzet, en je verhalen kracht bijzet door te laten zien, of zelfs mensen te laten doen, wat Rembrandt deed, dat je heel anders gaat kijken.
Ja, nou, ik hoop dat er curatoren hebben geluisterd die dit ten harte gaan nemen, want het lijkt mij ook een heel goed idee. Helaas zit de uitzending voor vandaag er alweer zo'n beetje op. Vandaag hadden we het heel kort gezegd over kleuren en over geuren met Mimi Den El en Karel Verbeek. Heel erg bedankt voor jullie komst. Ook een woord van dank natuurlijk aan Henok achter de techniektafel en aan Anke. Vanmiddag zal deze uitzending online worden gezet en dan is hij terug te luisteren op onze website radioswammerdam.nl. En komt hij als podcast op onder andere SoundCloud, iTunes, Spotify en eigenlijk alle andere podcast-apps. Je kunt reageren op deze uitzending op Facebook of Twitter. En je kunt ons ook volgen op Instagram, @radioswammerdam. Maar gewoon een mailtje sturen naar de redactie kan natuurlijk ook via redactie@radioswammerdam.nl. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. De eerste aflevering van redacteur Bob Hermans. Die zal gaan over de aankomende Olympische Spelen. Ja, nu al. Nou, voor nu nog een hele fijne zondag.